Wij lezen samen 1 Petrus 1, vers 22 en dan lezen we door tot het tiende vers van hoofdstuk 2. Dus 1 Petrus 1 vanaf vers 22 tot en met vers 10 van hoofdstuk 2.
Hebben het dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt ook elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kindekens zij zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve mocht opwassen. Indien gij anders gemaakt hebt, gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds een volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in 1 Petrus 2, de eerste drie versen. Zullen we die nog één keer lezen met elkaar. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kindekens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, of iets anders vertaald, aangezien u gesmaakt hebt, dat de Heere goeder tieren is. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, toen jullie klein waren, toen ging je moeder met jou naar het consultatiebureau. Weet je wat daar wordt gedaan? Daar wordt gekeken of het goed gaat met je. Of je wel gezond bent, of je wel goed groeit. En daarom wordt je gewicht gewogen, wordt je lichaamslengte opgemeten. En die gegevens die worden opgeslagen in de computer, zodat je goed kunt zien of je misschien boven het gemiddelde groeit, of misschien wel onder het gemiddelde groeit. En als je kind niet goed groeit, dan ben je als ouder bezorgd. Nou, de apostel Petrus, die kun je misschien wel wat vergelijken met een bezorgde ouder, met een bezorgde vader, die zo graag wil dat zijn lezers in geestelijk opzicht groeien. Waarom? En wat bedreigt dan die groei? En wat bevordert die groei? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien. Een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien. Drie lijnen, wat die groei bedreigt, wat die groei bevordert en tenslotte wat die groei op het oog heeft. Dus het doel ervan. Wat de groei bedreigt, bevordert en op het oog heeft. Weet je hoe Petrus zijn lezers noemt? In vers 23 van hoofdstuk 1, we lazen het met elkaar, noemt hij hen wedergeboren. Petrus die mag geloven dat zij opnieuw zijn geboren, van bovenaf. Dat ze uit de duisternis van het heidendom getrokken zijn in Gods wonderbaarlijk licht. en door het geloof in de Heer Jezus echt veranderd zijn. En van een kind des toorns een kind van God zijn geworden. En Petrus weet hoe dat is gekomen. Dat beschrijft hij ook in dat 23e vers. Hij zegt, die verandering is gekomen door het onvergankelijk zaad. Dat is het woord van God. Want dat woord van God, dat vergaat nooit. Dat is onvergankelijk. Er zijn dingen die vergankelijk zijn, zegt Petrus. En dan wijst hij op ons mensen en op de heerlijkheid van ons mensen. Wij zijn te vergelijken met een graspriet en met een bloemetje dat staat te bloeien op het veld. Maar ons leven hier op aarde kan zomaar worden afgesneden. Maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En dat woord, dat hebben de lezers gehoord, en de Heilige Geest heeft het toegepast aan hun hart. Ze zijn wedergeboren. Ze zijn vernieuwd door de Heilige Geest. Ze zijn veranderd. En ja, dat is een wonder. Altijd. Het is een groot wonder, een voorrecht om kind van God te zijn. Maar adeldom verplicht, zegt Petrus. En het is de bedoeling, als je dat nieuwe leven hebt ontvangen, dat geestelijk leven, dat het ook verder ontwikkelt. Dat er ook sprake is van geestelijke groei. En dat je dan ook bepaalde dingen laat die die groei belemmeren. En daar legt Petrus in het begin van onze tekst de vinger bij. In vers 1. En hij zegt, laat daarom af wat dat nieuwe leven bedreigt. Leg af. Ja, waar moet je dan afstand van doen? Van je oude, zondige kleding. Doe je oude kleding uit, zegt Petrus, want dat belemmert de geestelijke groei. Zo, leg dan af. Zo, en dan, die twee woordjes, zo, en dat woordje dan. Ja, die woorden hebben alles te maken met de woorden die Petrus heeft opgeschreven in hoofdstuk 1. Vanaf vers 22. Als je opnieuw geboren bent, als je God lief kreeg, dan heb je hem lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Maar gemeente, wij vieren vandaag het heilige avondmaal. In het heilige avondmaal gaat het, je kunt zeggen om heel veel dingen, maar gaat het uiteindelijk niet om de liefde, zoals we ook vanmorgen zagen. Gaat het niet om de liefde tot God en de naaste. En het een kan niet zonder het ander. Wie zegt, ja, ik heb God lief, maar die zijn broeder of zuster haat, die is een leugenaar, zegt de apostel Johannes. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben. En om elkaar vurig lief te hebben. En om de Heere vurig lief te hebben. Moet er iets afgelegd worden. Wanneer? Elke keer weer opnieuw. Dat laat de werkwoordsvorm zien in het Grieks. Leg af, trek die oude kleren uit, zegt Petrus. Die kleren van de liefdeloosheid, elke keer weer opnieuw. Want bekering heeft wel een beginpunt. Het begint ergens, maar het stopt niet ergens in je leven. Leg dus af. Leg dan af. Ja, wat dan? Nou, al die zonden die de liefde verwoesten. En daar wijst Petrus op in vers 1. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. Ziet u tot drie keer toe dat woordje alle staan. Alle kwaadheid. Alle bedrog. Alle achterklappingen. Alle, Petrus zegt eigenlijk, ja, er zijn heel veel verschillende vormen van kwaadheid en van bedrog en van achterklappingen. Het is net als met een schilder die bij je thuis komt en zegt, wat voor kleur wilt u? Oh, wilt u een grijze muur? Nou, eens kijken, we hebben hier een weiertje. Kijk eens hoeveel tinten grijs je hebt. Allemaal verschillende soorten grijs, maar het is wel allemaal grijs. Zo zegt Petrus eigenlijk ook, er zijn dingen die zijn allemaal slecht. En leg al die dingen, al die verschillende vormen van bedrog en van slechtheid, van achterklapping af. Dus dat is heel radicaal. Alles wat door de zonde aangetast is, daar moet je afstand van nemen. Dat woordje alle, dat wijst op de totaliteit van de levensvernieuwing. Want als het roer in je leven is omgegaan, ja, dan moet dat roer steeds weer opnieuw om. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. En daarom wil ik dat ook mijn volk heilig is. en heilig leeft. Dan laten we eens heel kort kijken naar die woorden die Petrus gebruikt in vers 1. Leg dan af alle kwaadheid. Wat is dat? Het woordje kwaadheid. Wat bedoelt Petrus? Nou, het is eigenlijk een heel algemeen woord wat hier door Petrus wordt gebruikt. Wat heel diep gaat, dat naar de wortel van alle slechtheid en kwaadheid wijst. En dat is onze zondige wil. De verkeerde gezindheid van je hart. De bron waar alles uit naar boven komt. En Petrus zegt, voed verkeerde begeerte niet. Zoals we het ook zongen met Psalm 34. Veracht het kwaad. Leg alle kwaadheid af. Veracht het kwaad en jaag naar de vrede. En leg ook alle bedrog af. Wees niet onbetrouwbaar. Wees niet oneerlijk. Wees geen bedrieger. En jongens en meisjes, je denkt als vanzelf aan Jacob die zijn vader doet geloven dat hij Esau is, maar hij is het helemaal niet. En daarmee zet hij zijn vader op het verkeerde been. Nee, zegt Petrus, zo moet je niet zijn. Wees eerlijk, oprecht. En leg dan ook alle geveinsdheid af. Het woord dat Petrus hier gebruikt, dat laat zien dat iemand een rol speelt. Dat iemand een toneelspeler is. Dat je je anders voordoet, dat je in werkelijkheid bent. Je denkt eigenlijk als vanzelf aan Judas. Judas die naar de Heer Jezus toe gaat en hem heel netjes rabbi noemt, meester. En hem dan ook nog een kus geeft, alsof hij hem heel erg lief heeft. Alsof er een hele goede band is met hem, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ja, dat ziet er heel vriendelijk uit. Maar het tegendeel is waar. Met de woorden die hij spreekt, met de kus die hij geeft, wijst hij de soldaten aan. En dit is hem hoor, pak hem. Sla hem in de boeien. Judas was een huichelaar. En Petrus zegt, geveinsdheid, huichelarij, doe er niet aan mee. Wees oprecht. Leg af. Alle kwaadheid, alle bedrog, alle geveinsdheid. Ja, en ook nijdigheid. Of misschien beter vertaald, want dan gaat het Petrus echt om als je het woord goed bekijkt. Jaloezie. He, dat je het niet kunt hebben dat een ander een bepaalde positie heeft. Of dat een ander iets anders heeft wat jij niet hebt. En je kijkt de ander naar de ogen. En je spreekt misschien ook wel heel naar over die ander. Je komt het woord wat Petrus hier gebruikt nog wel eens tegen. In de brieven van Paulus. En dan is het heel erg gelinkt aan moord en doodslag. Zo ver kan het dus komen. Zo dicht kan het dus bij elkaar liggen. Leg af. Alle kwaadheid. Bedrog. Geveinsdheid, jaloezie en tenslotte ook alle achterklappingen. En wie achterklapt, ja, die spreekt kwaad over een ander. Die zegt lelijke dingen over een ander. En waarom doe je dat? Waarom zou je dat doen? Omdat je je eigen ik wil oppoetsen. Want als je lelijke dingen over een ander zegt, dan maak je die ander heel klein, maar maak je jezelf heel groot. En Petrus zegt, al die praktijken, die horen bij dat heidense leven, maar dat hebben jullie toch, zegt hij tegen zijn lezers, achter je gelaten. Nu jullie vernieuwd zijn, wedergeboren, leg dan al die dingen af, trek ze uit, want dat zijn geestelijke groeiremmers. En ja, je kunt natuurlijk vanmiddag heel makkelijk zeggen, ja, die dingen die Petrus noemt in vers 1, die kom je tegen buiten de kerk. Bij mensen van de wereld. Die kom je tegen in de showbizwereld en in de sportwereld. De een wil nog belangrijker zijn dan de ander en er wordt over elkaar geroddeld en het licht wordt niet gegund in de ogen van een ander. En dat wordt vaak via de media gespeeld, tegen elkaar liegen en bedriegen. Dat gebeurt aan de lopende band. Maar we moeten maar niet met een vinger gaan wijzen. Want Petrus die richt deze woorden aan christenen. En ze zijn ook vandaag aan ons gericht. Nou, kijk eens in de spiegel vanmiddag. Wie van u is zonder deze zonde? En als je deze zonde misschien niet zo herkent in je leven, bent u er dan te goed voor om u er toch schuldig aan te maken? Als u opnieuw bent geboren, als u avondmaal hebt gevierd, dan bent u er toch niet te goed voor om te zondigen. Ook niet te zondigen tegen deze zaken die Petrus beschrijft. En als je dat wel denkt, dan kijkt de schrijver van deze brief, Petrus, je aan. Hoor je wat hij zegt? Hij zegt, dat dacht ik ook. Ik geloofde ook niet hoor, dat ik mijn meester zou verloochenen. Ik dacht dat iedereen hem zou verlaten. Maar ja, ik niet. Wat dacht je? Kom op. En toen gebeurde het toch. Ik ken hem niet. Dus denk niet, ik ben er te goed voor. Want ja, ik ben opnieuw geboren. En ik heb de Heer lief. En ik heb de ander lief. En ik heb avondmaal gevierd. En nee, want die oude mens is ook actief. En die probeert altijd weer de kop op te steken. Daarom spoort Petrus zijn lezers aan. Waak, wees op je hoede, leg af. Want die dingen die hij noemt in vers 1, die passen niet bij het leven met God. Want wie is God? Of misschien beter gezegd, wie is God niet? Nou, de Heer is niet kwaad, niet slecht. De Heer is geen bedrieger. En de Heer is geen geveinsde, geen huichelaar. En hij is geen achterklapper. Hij is niet onbetrouwbaar. En als hij het niet is, zouden Gods kinderen het dan wel zijn? Dat past niet en daarom leg af. En nee, dat afleggen hoef je niet in eigen kracht te doen. De strijd met je oude mens, dat is geen uitzichtloze strijd die je moet gaan voeren met eigen middelen. Het leven van de heiligmaking, dat is niet in eigen kracht de zonde te lijf gaan. Nee, dat is blijven, dat is leven in de liefde van Christus. Kijk, als je nou vandaag avondmaal hebt gevierd, dan weet je toch wie de Heer voor je is. En dan heb je toch geleerd om je zonde af te leggen op de Heer Jezus. En dan is er vanwege hem, denk aan het bezinningsmoment van vorige week, niets meer op je aan te merken. Dan ben je in hem smetteloos, rein, heilig, rechtvaardig. Maar gemeente, als dat waar is, dan kan het toch niet waar zijn dat je weer die oude zonde kleren aantrekt. En dat je je eigen ik, want uiteindelijk gaat het daarom in al die woorden in vers 1, dat je je eigen ik boven de wil van God gaat plaatsen. En dat je jouw belang boven het belang van een ander plaatst. Petrus zegt, doe er niet aan mee. Dat kan niet waar zijn. Leg af. In zijn kracht. Ga aan zijn hand. En dan lukt het. Want ik kan alles, zegt Paulus. Ik vermag alle dingen. En niet omdat ik zo sterk ben. Maar ik vermag alle dingen door Christus. Die mij kracht geeft. En hij, de Heer Jezus, die is ons gegeven. Tot verzoening, jazeker. Maar ook tot heiliging. En als je avondmaal hebt gevierd, dan heb je uitgesproken dat je het verlangen hebt om naar zijn wil te leven. Dan heb je uitgesproken, Heer, ik wil u hartelijk lief hebben met heel mijn hart en de naaste als mezelf. En dan zegt Petrus, doe dan de geestelijke groeiremmers van de hand. Doe je dat niet? Ja, dan kun je naar de kerk komen, kun je de Bijbel lezen, kun je handen vouwen. Maar dan zal er geen geestelijke groei zijn, geen wassen. In de kennis van de Heere en van jezelf. Daarom mag je wel bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Help mij daarbij om Jezus wil. En dat brengt ons bij het tweede. Wat bevordert de geestelijke groei? Nou, Petrus die gebruikt daar het beeld van een pasgeboren kindje voor. Dat melk drinkt aan de borst van moeder. Of zoals dat ook bij ons kan, melk drinkt vanuit de fles. Wat is zo'n kleintje? Soms gulzig en gretig. Het heeft honger. Het vraagt om voedsel. En dat doet dat kindje, dat vragen door te gaan huilen. Door een stem op te zetten. Overdag. En helaas voor vaders en moeders ook 's nachts. Want het wil zo graag voeding hebben, melk hebben. Ja, waarom? Ja, om de honger te stillen. Om te kunnen groeien. Want in moedermelk of in de flessenmelk zitten bestanddelen die het kindje nodig heeft om te kunnen groeien. Kalk en ijzer en vitamine en eiwitten en mineralen en antistoffen tegen ziektes. Nou, zegt Petrus, zo heeft God voor wedergeboren kinderen melk waar alles in zit. Onze tekst heeft het over redelijke, onvervalste melk. Maar wat is redelijke melk? Wat is onvervalste melk? Redelijke melk, daar zit het woordje reden in. En als iemand een reden houdt, dan komen de woorden uit iemands mond. Eigenlijk staat hier letterlijk redelijke, woordelijke melk. Dus de melk, dat beeld van melk, gaat dus om het tot je nemen van woorden. Woordelijke melk. En onvervalste melk, dat is zuivere melk. Dat is hele goede, kwalitatief goede melk. Dus Petrus zegt, weet je waar je naar moet verlangen? Wees begeerig naar de zuivere melk van het woord van God. Dus heb je door wat Petrus doet? In hoofdstuk 1 zegt hij, het woord dat is het middel dat God gebruikt om het nieuwe leven te wekken. En nu zegt hij in hoofdstuk 2, het woord is ook het middel waarmee God dat nieuwe leven onderhoudt, zodat er groei is. En het is een heel goed groeimiddel. Diëtisten hameren erop dat gezond en verantwoord voedsel heel belangrijk is voor een goede groei. Maar dat is in het geestelijk leven ook zo. En wat doet God? Wat doet God? Hij reikt ons goede voeding uit. Woordelijke, zuivere melk. Het woord, dat is de geestelijke melk waar alles in zit. Het is goed. Er zitten geen schadelijke stoffen in. En het gaat ook niet over de datum. En het voedsel, dat zorgt ook voor een evenwichtige groei. Kijk, als we tot geloof mochten komen, dan blijven we levenslang aangewezen op deze melkfles. Het woord van God. Voor alle duidelijkheid, gemeente, in de Korinthebrief wordt onderscheid gemaakt tussen melk en vaste spijzen, vast voedsel. En daar zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe, ja, jullie zijn baby's. Nou, dat klinkt niet zo positief, hè, jongens en meisjes, als tegen jou gezegd wordt, oh, je lijkt wel een baby. Nou, dat is niet zo positief. Maar Paulus bedoelt het ook niet positief. Hij zegt, jullie drinken nog melk. Vast voedsel, jullie kunnen het niet verdragen. Jullie blijven hangen in die kindheidsfase, in de beginfase van het geestelijk leven. En ondanks al het onderwijs dat je hebt ontvangen, kunnen jullie niet meer verdragen dan melk. In het dagelijks leven eet je rijst. En wij zouden misschien zeggen aardappels en groenten en vlees en vis. Maar geestelijk gezien doen jullie het met Nutrilon. Babyvoeding. Het komt niet verder in jullie leven. Er is geen verdieping. Er is een bepaalde mate van oppervlakkigheid. Het moet niet te moeilijk worden. En dan maakt Paulus duidelijk aan die Korintiërs. Ja, maar melk is voedsel voor pasgelovigen. En vast voedsel is er voor hen die verder mogen zijn in het geloof en meer kunnen hebben. Dan vormt melk een tegenstelling met vast voedsel. Maar ja, om dat onderscheid, om die tegenstelling, gaat het hier niet in onze tekst in de Petrusbrief. Als Petrus het heeft over melk, dan is dat niet negatief bedoeld. Dan heeft hij het over het woord van God. En dan zegt hij, daar, naar dat voedsel, heeft iedere gelovige te verlangen. Zoals een pasgeboren kind verlangt naar melk en de borst van moeder zoekt. Net zoals die dichter van Psalm 42 verlangen heeft naar Gods ziel, dorst naar God. Nou, gemeente, welke plaats heeft de Bijbel in uw leven? Zijn we trouw in de omgang met het woord? Het kenmerk van een wedergeboren leven is honger naar het woord. Hoe is dat onder ons? Hoe is dat bij mij als avondmaalganger? Het is geen goed teken dat je als christen niet verlangt om te eten van Gods woorden. En ja, ik weet, er kunnen tijden van verslapping zijn. Maar daar kun je dan toch geen vrede mee hebben? Dan gaat het toch van binnen knagen? Hey, het is geestelijk heel gezond. Als je gericht bent op het woord van God, het mediteert, het biddend overdenkt, het eet, het herkoudt. En dat je dat niet maar doet omdat dat nou eenmaal hoort. Maar omdat je niet zonder kunt. Net zoals dat babytje dat voedsel wil hebben. Dat wil echt voedsel hebben. En daarom zet het een keel op. Het verlangt naar melk. Kijk, als u dat verlangen niet hebt, dan kunt u altijd een reden vinden om de Bijbel dicht te laten. Maar als u echt verlangen hebt naar het woord van God, dan vindt u altijd een mogelijkheid om het woord tot u te nemen. Vroeger werd wel gezegd, God voedt zijn kinderen met honger. Ik vind dat toch wel een geweldige mooie uitdrukking. Dus, ja, want God voedt zijn kinderen met honger. Hij maakt je hongerig naar het woord, naar hem. Nou zou je dan niet na het heilige avondmaal vragen. Heere, wilt u honger geven? Wilt u ook groei geven? Want ja, die groei kan ik zelf niet maken. Ik heb dat niet in eigen hand. Want dat is en dat blijft een geschenk van u. Maar u geeft wel een heel effectief groeimiddel ons in handen. Het woord, de Bijbel, o Heere, zegen het. Dat ik steeds weer mag smaken dat u goed bent. Zegent u het woord aan mijn hart, zodat ik mag groeien in vertrouwen op u, mag groeien in heiligmaking, in bijbelkennis, in het leven tot eer van u. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. En dat brengt ons bij het laatste. Wat die geestelijke groei op het oog heeft. Want wat is het doel van geestelijke groei? Wat heeft het nou op het oog? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat de zaligmaker door u geëerd wordt. En wanneer wordt hij geëerd? Als je in de omgang met hem en zijn woord proeft de smaak dat hij goed is. Want als je dat ziet, dat hij goed is, en je ervaart dat, dan zul je hem eren. En Petrus zegt tegen de gelovigen, lezers van zijn brief, ja, dat hebben jullie toch geproefd? Indien gij anders gesmaakt hebt, zegt hij in vers 3. En ik zei al iets eenvoudiger gezegd, aangezien u gesmaakt hebt, geproefd hebt dat de Heere goed is. Nou, zo is het toch, zegt Petrus. Je weet het toch, dat God goed is? Niet maar uit een boekje, niet alleen maar hier met je hoofd, met je verstand, maar vanuit de omgang met de Heer Jezus. Want bij Christus proef je de liefde van God voor zondaren het meest. En in de omgang met hem en zijn woord groeien in het verdriet hebben over je zonde, zoals die zondares dat had. En groeien in het afleggen van je zonde op de Heer Jezus, zoals die zondares dat deed. En dan? Nou, dan verdwijnt jaloersheid. Dan komt er een houding van ontferming. En dan gebruik ik mijn mond niet om verkeerde woorden te spreken en om te roddelen. Maar dan ga ik goede woorden spreken van God. Maak God met mij groot. En eigen gerichtheid en eigen belang maakt plaats voor oog hebben voor het belang van de ander. En zo wordt de Heere geëerd. Dat is wat geestelijke groei op het oog heeft. Want hij moet groeien, wassen. En ik moet leren mezelf te verloochenen, minder te worden. Kijk, in het alledaagse natuurlijke leven gebeurt er natuurlijk heel iets anders als je groeit. Wat gebeurt er als je groeit, jongens en meisjes? Nou, dat weet je wel toch. Ja, als je groeit, dan word je groter. En als je ouder wordt, dan word je groter en steeds minder afhankelijk van vader en moeder. Je wordt steeds zelfstandiger. Onafhankelijker. Maar hoor eens, dat is bij de geestelijke groei nou net andersom. Opgroeien in het geloof, dat is niet groter worden. Dat is niet zelfstandiger worden. Dat is niet steeds onafhankelijker worden van vader. Maar dat is steeds kleiner worden. Dat steeds dieper bukken, zoals die zondares dat deed, bij Jezus' voeten. Dat steeds meer oog krijgen voor je zonde en je zwakte. En dat steeds meer beleven dat je zo afhankelijk bent van de Heer Jezus. Zonder hem kan ik helemaal niets doen. Ik heb zijn vergevende liefde nodig. Ik heb zijn reiniging nodig. Ik heb zijn leiding zorgen en zorg nodig. Ik heb de bewarende zorg van de Heilige Geest nodig. En nu laat de Heer ons vandaag zijn goedheid zien, zijn goedheid smaken, proeven. Opdat je zult groeien, opdat je hem zult eren. Kijk, die gelovige lezers van de Petrusbrief, die hebben iets van die goedheid van God gezien en geproefd toen ze uit dat heidendom getrokken werden naar de Heer Jezus. En uit het duister getrokken werden naar het liefelijk licht van het evangelie. En opnieuw werden geboren en vernieuwd werden van binnenuit. En Petrus zegt, prachtig dat dat is gebeurd. En weet je hoe het nu verder mag? Je mag verder met nieuwe kleren. Doe die oude plunje weg. En je mag verder met gezonde voeding. En daarom leg die oude kleren van de zonde af. En leef in dat woord. En van het woord van God, de zuivere melk van God. Zo zul je groeien in de liefde tot hem en de ander. Zo zul je groeien in een heilige levenswandel. Zo zul je God eren. Nou mag ik eens vragen. Hebt u vandaag iets gezien en geproefd van de goedheid van God? Misschien een andere keer. Je zat geestelijk op een nulpunt. En je zag het. Ik heb het verknoeid. En toen kwam je in de kerk. En toen ging de Bijbel open. En toen sprak de Heer. En je hoorde over zijn goedheid. En je zag zijn goedheid. En je proefde zijn goedheid. En je zag het met ogen voor het geloof. Hij weet raad met mijn schuld. Verder dan het westen verwijderd is van het oosten. Heeft hij om mijn ziel te troosten. Mijn schuld van mij weggedaan. Want hij heeft zich als de zondeloze tot zonde gemaakt. Hij heeft zich overgegeven tot in de dood. Om mij te redden. Ik die zo snel op mezelf gericht ben. Ik die geestelijke groei zo in de weg kan zitten. Ik die zo snel ontrouw ben. Hij blijft zo getrouw. Ik begrijp het helemaal niet, maar ik word er wel heel blij van. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor uw kniel en uw goedheid mag zien en smaken. Het is mij goed bij God te wezen. Want ik heb hem ontmoet, hij heeft mij ontmoet. Hij kent mij, hij denkt aan mij. Hij heeft zijn liefdeshanden naar mij uitgestrekt, om me heen geslagen. Ik heb geproefd dat God goed is. Kijk, en als je dat proeft, als je de goedheid van God smaakt, dan gaat de zonde steeds bitterder smaken. Die de smaak van Gods goedheid proeft. Die wil meer over God horen. En die verlangt meer om van hem te zien. En van hem te proeven. En zo komt er geestelijke groei. En zo komt God aan zijn eer. En dat is uiteindelijk het doel van uw leven. En dat is ook uiteindelijk het doel van de viering van het heilige avondmaal. Ja, of heb je zijn goedheid nooit geproefd? Leef je nog voor jezelf? Vaar je je eigen koers? Ben je nog van jezelf? Ja, dan heb je wel honger. Ja, natuurlijk. Maar niet naar de zuivere melk van Gods woord. Dan proef je wel. Maar niet Gods goedheid. En dan groei je wel. Maar dan groei je steeds verder bij God vandaan. Dan heeft de profeet Jesaja een woord voor je. En ik hoor hem zeggen, waarom geef je nou geld uit aan dingen die niet verzadigen kunnen, die er niet toe doen, die je honger niet echt kunnen stillen, die je dorst niet echt kunnen wegnemen. Kom dan, koop zonder geld, zonder portemonnee. Deze melk wordt je gratis aangeboden. Kom, proef, smaak, dat de Heere goed is. En wees niet zo dwaas om zonder melk door het leven te gaan. Want dan kom je om. Dan zul je eeuwig honger en dorst hebben. En dat door eigen schuld, gemeente. Dat hoeft toch voor ons niet te gelden. En dan kom, eet en drink. Als je geen avondmaal hebt gevierd. De melk die God u aanbiedt. Voor het eerst. Nou, ook weer opnieuw. Als u misschien bent afgedwaald bij de herder vandaan. Petrus zegt, leg af. Trek het kleed van de liefdeloosheid uit. Verlang vurig naar de zuivere melk. Waarom? Omdat je zult groeien. In de liefde tot God en de ander. En dan, nou, dan kom je hier op aarde nooit op een punt. Dat je kunt zeggen, nu ben ik uitgegroeid. Ja, dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen. Ja, ik groei niet meer. Ik ben 1,87 meter. Ja, en dat is het dan. Misschien krimp ik nog iets bij het ouder worden. Maar dit is mijn lengte. Maar Petrus schrijft tot geestelijk levende mensen. En hij zegt, sta naar geestelijke groei. Want het is de aard van dat nieuwe leven. Om te verlangen naar het woord en geestelijke groei. Want dat is tot eer van je redder die zoveel om je gaf. En wie hier drinkt. En wie hier eet. En wie hier groeit. Ja, die mag straks komen. In het land dat overvloeit van melk en honing. Om dan echt verzadigd te worden. Met het woord. Dat woord. Dat vlees werd. En nu verhoogd is. En met eer en heerlijkheid is gekroond zalig. Wie dit hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, naar de levende God, die zal verzadigd worden en nimmer dorst hebben en nimmer hongeren. En daar, in het nieuw Jeruzalem, zal alle kwaadheid en alle liefdeloosheid verdwenen zijn. En alles door de liefde en de vrede bloeien. Daar zorgt God zelf voor. En daarom geef hem alle lof en alle eer. Amen.